Welkom. Vandaag duiken we eens in een heel andere kant van Parijs. Het groen. We hebben wat informatie gekregen en gaan kijken naar de parken, de tuinen. Ja, eigenlijk alle groene plekken die je daar kunt vinden.
Ja, leuk onderwerp.
Of je nou een reisje plant of gewoon geïnteresseerd bent in hoe zo'n wereldstad toch ademruimte vindt. Wij gaan de belangrijkste dingen en misschien wat verrassende details eruit lichten. Dus, laten we maar eens kijken. Wat zeggen die cijfers nou?
Nou, die gegevens laten zien dat Parijs, ondanks hoe dicht bebouwd het is, eigenlijk best wel groen is. Honderden plekken, hè?
Honderden?
Ja, echt honderden geregistreerde groene ruimtes. Maar wat mij vooral opvalt, is de enorme variatie. In grootte, in soort plek en ook de geschiedenis erachter vaak.
Oké, honderden dus. Dat is al best indrukwekkend. Laten we dan misschien beginnen bij de allergrootste. Ik denk aan die grote Bois.
Precies, de Bois de Vincennes, die ligt in het oosten. En de Bois de Boulogne in het westen. Ja, die zijn absoluut enorm.
Ja. Hoe groot dan?
Samen zijn die goed voor meer dan 1800 hectare. Dat moet je even laten bezinken.
Wauw.
Dat is ongeveer 17,5% van de hele oppervlakte van de gemeente Parijs zelf.
Zoveel?
Ja, dat komt ook omdat het vroeger koninklijke jachtterreinen waren, net buiten de stadsmuren toen. Vandaar die schaal.
Oké, 17,5% door maar twee gebieden. Maar ja, die liggen dus wel aan de rand, zeg je? Dat vertekent het beeld misschien een beetje voor wie echt midden in de stad woont of niet.
Ja, dat klopt wel. Ze horen officieel bij Parijs, maar gevoelsmatig liggen ze er een beetje buiten. Dus is het juist interessant om te kijken wat er dan binnen die centrale stad te vinden is. En daar maken de gegevens een soort van onderscheid. Grofweg drie categorieën. Parks, jardins en squares.
Oké, parks, jardins, squares. Wat is nou precies het verschil daartussen? Klinkt allemaal groen?
Ja, het is allemaal groen. Maar de parks, dat zijn de wat grotere parken, vaak ook wat formeler aangelegd. Er zijn er iets van 17. Samen ook weer goed voor ruim 200 hectare. Denk dan aan het bekende Parc des Buttes Chaumont. Prachtig park trouwens, op een oude steengroeve. Heel heuvelachtig.
Ja, die ken ik wel van foto's. Heel anders dan je verwacht in Parijs.
Precies. Of het modernere Parc de la Villette met al die thematuinen. Die is met 55 hectare trouwens het grootste park. Echt binnen de stadsgrenzen, als je de bossen niet meetelt.
Oké, dus dat zijn de parks en dan de jardins. Dat klinkt meer als tuinen.
Ja, dat zijn de tuinen. Daar zijn er veel meer van, iets van 145. En die zijn samen ook weer goed voor zo'n 200 hectare. Maar hier zit dus echt van alles tussen.
Zoals?
Nou ja, je hebt natuurlijk de hele bekende iconische tuinen, zoals de Jardin du Luxembourg of de Jardin des Tuileries. Heel strak, heel klassiek.
Ja, die kent iedereen wel.
Maar het kunnen ook veel kleinere, meer intieme plekjes zijn. Soms bijna verborgen, zoals de Jardin Catherine Labouret. Het idee is eigenlijk gewoon een openbare plek met best wat planten en bomen.
Oké. En dan de laatste categorie, de squares. Die klinkt het kleinst.
Ja, dat zijn ze vaak ook. Maar let op, er zijn er wel 275. Samen nog eens goed voor 120 hectare.
Jongen.
Dit zijn vaak echt die buurtpleintjes, weet je wel? Een paar bomen, wat bankjes, soms een fonteintje of een klein speeltuintje. Maar ook hier heb je weer extreme. Het allerkleinste plekje dat genoemd wordt, de Jardin Alice Saunier CT, is maar 80 vierkante meter.
80 vierkante meter? Dat is echt een postzegel. Is dat dan nog wel echt een parkje te noemen?
Ja, goede vaaf. Het is misschien meer symbolisch, hè? En fijn voor de directe buren. Maar het feit dat het wel wordt meegeteld laat wel zien hoe breed ze die definitie van groene ruimte nemen. En juist die enorme variatie van zo'n postzegel tot die gigantische bois, dat vind ik persoonlijk wel heel fascinerend.
Ja, dat snap ik. Die schaalverschillen zijn enorm. En je had het eerder over de verdeling. We weten nu dat die bois de cijfers voor het 12e en 16e arrondissement omhoog trekken. Maar hoe zit het met de rest van de stad? Is dat een beetje, nou ja, eerlijk verdeeld? Al die parken, tuinen en squares?
Nee, zeker niet gelijkmatig. Als je die bois even wegdenkt, dan zie je dat sommige arrondissementen er echt uitspringen. Het 15e bijvoorbeeld, daar heb je veel squares en het grote Parc André Citroën. Of het 19e, met dus Butte-Chaumont en La Villette. En het 13e ook wel.
Okay.
Maar tegelijkertijd heb je hele centrale, dichtbevolkte arrondissements, zoals het tweede of het negende, waar echt opvallend weinig openbaar groen te vinden is.
En waar ligt dat dan aan? Gewoon ruimtegebrek of is er meer aan de hand?
Het is een beetje een mix, denk ik. Vooral de geschiedenis van de stad speelt een grote rol. Sommige wijken zijn veel ouder, dichter bebouwd, nog van voor de tijd dat Houseman de boel ging vernieuwen en ook bewust ruimte maakte voor groen.
Ah ja.
En in andere wijken had je misschien meer oude industrieterreinen of spoorwegterreinen die later zijn omgevormd tot parken. Denk weer aan Lafayette of het Parc de Bercy. Je ziet dus echt hoe stadsplanning, of het gebrek eraan vroeger, en geschiedenis invloed hebben op hoeveel groen je nu hebt.
Interessant. Dus als we dit samenvatten voor iemand die naar Parijs gaat of er woont, er is heel veel groen, maar je ervaring hangt er wel vanaf waar je precies bent en wat je zoekt.
Ja, precies dat. Je kunt voor die statige grandeur van de Tuileries gaan, of juist de wat wildere, romantische sfeer van Buttes Chaumont, of het hypermoderne van André Citroën, of gewoon de rust van zo'n klein buurtsquare.
En je noemde nog iets bijzonders, toch? Die promenade.
Oh ja, de Coulée Verte, René Dumont. Dat is een wandelpad aangelegd op een oud spoorwegviaduct. Echt een unieke manier om de stad te zien, zo tussen de gebouwen door, maar dan in het groen. Er is dus echt voor ieder wat wils. Maar ja, soms moet je wel even weten waar je moet zijn.
Fantastisch hoe dat groen zo verweven is met de stad. We hebben nu de cijfers gehad, die enorme variatie gezien, de ongelijke verdeling en die historische invloeden. Fascinerend.
En wat mij ook opviel toen ik die lijst met namen doornam, heel veel parken en tuinen, ook de nieuwere, zijn vernoemd naar mensen, belangrijke figuren.
Ja.
Niet alleen de grote, bekende, historische namen, maar ook wetenschappers, kunstenaars, verzetshelden en opvallend veel vrouwen ook. Ik zag bijvoorbeeld de Jardin Hans en Sophie Scholl staan of het Park Aretha Franklin. Dat groen wordt dan ook een soort levend monument. Een manier om geschiedenis en herinnering een plek te geven in de stad.
Dat is een mooi punt. En dat brengt mij eigenlijk op een laatste gedachte voor jou, de luisteraar. Die lijst met namen is lang en achter elke naam zit een verhaal. Misschien is dat een leuke uitdaging voor je volgende bezoek aan Parijs. Ga eens van de gebaande paden af, zoek een wat onbekender jardin of square op en kijk eens wie daar geëerd wordt. Welk verhaal schuilt er achter dat stukje groen?
Ja, een mooie uitnodiging om Parijs nog weer anders te ontdekken. Nou, dat was onze blik op de groene ruimtes, op basis van de info die we hadden. Hopelijk geeft het weer wat stof tot nadenken en misschien wel tot een volgende wandeling.